Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we steeds de mogelijkheid nemen om te gaan kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We bevinden ons momenteel in een periode waar paus Franciscus, zoals u ongetwijfeld al weet, een beetje vakantie neemt, een beetje verlofperiode heeft ook. En dat betekent dat de generale audienties, waar paus Franciscus een catechese geeft, en die we ook steeds brengen in de Radio Vaticaan, dat dat opgeschort is. Dat ook het Angelus niet meer wordt gebeden op het Sint-Pietersplein met de gelovigen. Hangt er ook een beetje van af, kan soms variabel zijn. En betekent ook dat in het algemeen de agenda van paus Franciscus een beetje minder druk is. Gelukkig maar, de mens heeft een zeer gezegende leeftijd en zal zeker van deze periode rust gebruik kunnen maken. Zeker met die warme temperaturen ook in Rome. U heeft eerder kunnen luisteren naar een eerste deel waar we het voorwoord onder andere en ook het voorstel van paus Franciscus voor een catechumenaat ter voorbereiding van het huwelijk heeft voorgesteld in de vorm van een document dat gepubliceerd werd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Dus het eerste hoofdstuk samen met dat voorwoord hebben we reeds samen kunnen behandelen en dat gaan we nu verder zetten vandaag. De bedoeling of de aanzet van dit document van het Dicasterie in opdracht van paus Franciscus is de nadruk die gelegd werd in de twee synodes over het gezin in 2014 en 2015 om meer aandacht te besteden aan het op weg gaan met man en vrouw voor het huwelijk, tijdens het huwelijk, zeg maar de voorbereiding voor het beleven van het sacrament zelf en dan de viering zelf uiteraard, maar ook na het feit wanneer het huwelijk gesloten is en wanneer bijvoorbeeld koppels in crisis terechtkomen. Op die manier wil paus Franciscus dus uitdrukken dat de kerk nog meer nabij wil zijn. En een van die mogelijkheden die de paus uittekent samen met de dicasterie is een catechumenaat voor het huwelijk. In de eerste aflevering hierover hebben we een antwoord kunnen horen op de vragen waarom is er een catechumenaat mogelijk en nodig, wie is verantwoordelijk voor deze taak en naar een vernieuwde pastorale zorg voor het gehuwde leven. Daarin werd al heel snel duidelijk dat de verantwoordelijkheid zowel bij de bisschop terechtkomt als bij zijn priesters, maar ook bij een ieder die betrokken is in het pastorale werkveld, zeg maar. Daarbij is er zeker een rol weggelegd voor gehuwde koppels, die natuurlijk vanuit hun eigen ervaring kunnen getuigen, kunnen vertellen over het huwelijksleven en hoe zij omgegaan zijn met periodes van moeilijkheden en crisis. Want die komen er sowieso. In ieder huwelijk zal dat wel voorkomen, dergelijke situaties. En is het belangrijk ook dat de kerk daar nabij kan zijn en dus die koppels zou kunnen inschakelen om daar ook hulp te verlenen. Nu goed, dat is een beetje een algemeen uittekenen van hoe dat er zou kunnen gaan uitzien en wie dat daarvoor verantwoordelijkheid draagt, maar hoe moet dat er nu eigenlijk concreet een voorstel van komen en hoe kunnen we dit voorstellen aan de kerk. Dat is eigenlijk het tweede deel van dit document dat gepubliceerd werd en dat wij vandaag zullen overlopen. Dat concrete voorstel. Paus Franciscus die heeft geadviseerd om een echt catechumenaat voor toekomstige echtgenoten uit te tekenen, dat alle fasen van het sacramentele traject omvat. Een tijd van voorbereiding op het huwelijk, de viering ervan en de jaren die onmiddellijk volgen op het huwelijk. Zoals reeds gezegd is het dan aan elk bisdom, elke eparchie, misschien kort even verduidelijken, een eparchie is eigenlijk hetzelfde als een bisdom, maar dan voor de Oosterse kerken. Het is zo dat de Latijnse kerkgemeenschappen, de Latijnse bisdommen en kerkjuridische entiteiten, die hebben een eigen wetboek en de Oosterse hebben ook een eigen wetboek. Dit omwille van bepaalde modaliteiten die eigen zijn aan hun liturgie onder andere, maar ook aan de manier waarop dat de hiërarchie georganiseerd is en dergelijke meer. Daarom zijn er eigenlijk twee wetboeken. En daarom is het ook nodig om dus die beide woorden hierin te betrekken. We zullen dat verder ook nog merken in dit document, dat er steeds sprake is van bisdom-eparchie. Verantwoordelijkheid dus aan het bisdom of de eparchie om het eigen traject van voorbereiding op het huwelijk te ontwikkelen, misschien te heroverwegen, als het al zou bestaan, geïnspireerd door het doopcatechumenaat. Daarbij zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden en beperkingen die door de eigen geografische, culturele en pastorale context worden bepaald, waarbij op een flexibele en creatieve wijze van de richtlijnen gebruik zal moeten worden gemaakt. Bedoeling van dit document is dus niet om te gaan op een of andere manier te gaan opleggen aan de bisschoppen hoe zij dit moeten doen. Het zijn een soort van rode draad, een aantal richtlijnen die gegeven worden, zodat men weet wat het Vaticaan, wat Paus Franciscus eigenlijk verwacht van de bisschoppen. Maar hij wil daar natuurlijk ook ruimte laten om met bepaalde culturele gevoeligheden bijvoorbeeld rekening te kunnen houden. Het is onmogelijk om een soort van een gouden raamwerk te maken dat voor iedere kerkelijke realiteit gangbaar is. Bij de uitwerking van dit project moet met bepaalde vereisten echter rekening worden gehouden, zegt het document verder. Het moet lang genoeg duren, zodat de koppels kunnen nadenken en kunnen rijpen in dit proces. Dat, uitgaande van de concrete ervaring van de menselijke liefde, het geloof en de ontmoeting met Christus, in het middelpunt van de huwelijksvoorbereiding moet worden geplaatst. Dat het wordt georganiseerd in verschillende fases, die waar mogelijk en passend worden getekend door een overgangsritueel dat ook binnen de gemeenschap kan worden gevierd. En dat het al deze elementen omvat zonder er een uit te sluiten: vorming, bezinning, meditatie, dialoog, confrontatie, liturgie, gemeenschap, gebed en viering. Het is echter belangrijk te onderstrepen dat, zelfs wanneer een bisdom of een eparchie een eigen huwelijksvoorbereidingsweg heeft ontwikkeld, dit pastorale instrument niet eenvoudig weg kan worden opgelegd als de enige manier om zich op het huwelijk voor te bereiden, maar dat het met onderscheidingsvermogen en gezond verstand moet worden gebruikt, wel wetend dat er gevallen zijn waarin het huwelijkscatechumenaat niet kan of mag worden gevolgd, maar dat er andere manieren en middelen van huwelijksvoorbereiding moeten worden gevonden. U kent het woord catechumenaat misschien wel, en dat hebben we ook, hè, wanneer er nieuwe leden van de gemeenschap, van de kerk, willen gedoopt worden en vaak ook gevormd worden, dan gebeurt dat aan de hand van niet alleen de viering van dat doopsel en het vormsel, maar ook van het catechumenaat. Met andere woorden, het zijn mensen die kenbaar maken aan de kerk dat zij geloven in Jezus Christus, dat zij willen groeien in hun geloof en vooral ook willen weten wat dat nu eigenlijk inhoudt. Ze krijgen daarbij een beetje een theologische basis. Ze krijgen aan de vorm van catechese de mogelijkheid om vragen te stellen en dergelijke meer. Hetzelfde wil Paus Franciscus dus bekomen voor de mensen die beslissen om te huwen. Dat betekent ook concreet dat er mogelijk in de toekomst sprake zal zijn van een veel langer voorbereidingsproces, een langdurend voorbereidingsproces, alvorens iemand kan huwen. Onmiddellijk bouwt men hier dan de waarschuwing in van kijk, in sommige gevallen is dat niet mogelijk en dan moet er toch een andere manier van huwelijksvoorbereiding mogelijk zijn. Opnieuw, de kerk geeft vanuit Rome de impuls om te gaan denken over dit proces en vooral om het toch wat langer te maken in duur. Na het opstellen van een eigen catechumenaat voor gehuwden zal het voor het bisdom en de eparchie aangewezen zijn om te experimenteren en het uit te testen door middel van een proefproject dat aanvankelijk in alle of slechts in enkele parochies afhankelijk van de pastorale realiteit kan worden uitgevoerd. Na deze eerste proef zal het nodig zijn de meningen en evaluaties van zowel de pastorale bedienaren als de deelnemende echtparen te verzamelen, om samen na te denken over gevonden verdiensten en tekortkomingen en dienovereenkomstig de nodige aanpassingen aan te brengen. Gezien de veelheid van persoonlijke situaties zou het bisdom en de eparchie een gemeenschappelijke vorm van catechumenale weg kunnen overwegen en vervolgens kunnen evalueren hoe de reis kan worden gepersonaliseerd naar gelang de situatie van de echtparen. Daarbij zal pastorale creativiteit van essentieel belang zijn, evenals flexibiliteit ten aanzien van de concrete situatie van verschillende echtparen. We denken maar bijvoorbeeld aan een verschil in godsdienst. Er zijn nog altijd mogelijkheden voor bijvoorbeeld iemand die niet gelovig is, die wil huwen met iemand die wel gelovig is. Dat is een mogelijke situatie. Je hebt uiteraard ook man en vrouw die beiden gelovig zijn en deze weg willen bewandelen tot aan het huwelijk enzovoort. Er zijn heel wat mogelijkheden, zeg maar, in de menselijke realiteit en de kerk wil daar ook op inspelen en de mogelijkheid hebben om dus dat traject een beetje aan te passen. Men noemt hier dus verschillen in godsdienstige praktijk, maar ook sociale en economische beweegredenen. Denk maar aan een verschil in leeftijd, samenwonend, ja of nee, aanwezigheid van kinderen die er misschien reeds zijn en andere factoren die verband houden met de beslissing om te huwen. De ritus van de christelijke initiatie voor volwassenen kan een algemeen referentiekader zijn waaruit kan worden geput. Het zal vooral van belang zijn de nadruk te leggen op wat voorafgaat aan en volgt op het catechumenaat, respectievelijk de eerste evangelisatie, en ervoor te zorgen dat overgangen van de ene tijd naar de andere getekend worden door onderscheiding, symbolen en rieten, waar dit om culturele redenen niet onverstandig is. Dat er een duidelijk verband is tussen de andere sacramenten, doopsel, eucharistie, vormsel en het huwelijk. Dit alles in het besef dat de geloofspedagogie een persoonlijke ontmoeting met Christus impliceert, een bekering van het hart en in het praktische leven en de ervaring van de geest in de kerkelijke gemeenschap. Het is noodzakelijk dat allen die begeleiden, echtparen, priesters, pastorale werkers in het algemeen, een vorming en een begeleidingsstijl hebben die passen bij die catechumenale weg. Zoals reeds is gezegd, gaat het niet zozeer om het overdragen van begrippen of het verwerven van vaardigheden, maar wel om het begeleiden, het helpen en het nabijzijn van paren op een samen af te leggen traject. Het huwelijkscatechumenaat is geen voorbereiding op een examen waar men moet inslagen, maar wel op een, zou kunnen zeggen, examen om te beleven. In dit verband is het van prioritair belang dat priesters en religieuzen, die vaak taal gebruiken die als verder verwijderd kan worden ervaren van de concrete realiteit van de gezinnen en daardoor voor hen onbegrijpelijk zou zijn, mede door de al te abstracte inhoud van de presentatie, voortdurend worden bijgeschoold. Hetzelfde geldt immers voor de algemene toon die in deze catechumenale weg moet worden aangeslagen, die veel verder moet gaan dan een moralistisch appel, wat er ook bij hoort, en in plaats daarvan proactief, overtuigend, bemoedigend en alles gericht moet zijn op het goede en het mooie dat mogelijk is om in het huwelijk te beleven. Kortom, de volledigheid, de nauwkeurigheid van de inhoud en de stijl van de begeleiding moeten gericht zijn op het benadrukken van de waardigheid en de waarde van iedere persoon en tegelijkertijd van de waardigheid en de waarde van de roeping waartoe hij of zij geroepen is, steeds gekaderd in een concrete realiteit. Deze zorg voor stijl is vandaag de dag van bijzonder groot belang, gezien het feit dat veel verloofde paren in complexe samenlevingssituaties leven, waarin het voor hen moeilijk is de sacramentele betekenis te begrijpen van de keuze die zij op het punt staan te maken en de bekering die deze keuze met zich meebrengt, zelfs als zij een glimp opvangen van het grotere mysterie van het sacrament in vergelijking met bijvoorbeeld louter samenwonen. Geleidelijkheid, aanvaarding en steun zullen dus nodig zijn, maar ook het getuigenis van andere christelijke echtgenoten die onderweg welkom en aanwezig zullen zijn. Daarom is het belangrijk dat in de gemeenschappen meer ruimte wordt gegeven aan de actieve aanwezigheid van de echtgenoten als echtparen, als agenten als het ware van de pastorale zorg voor het huwelijk en niet enkel als individuele gelovigen. De persoonlijke ervaringen in die subgroepen moeten worden versterkt om te werken, te luisteren en zich voor te bereiden. Zo nodig ook met elk paar afzonderlijk, zodat de paren op de voet door de begeleidende paren die kunnen bijdragen tot het scheppen van een klimaat van vriendschap en vertrouwen. Het gebruik van een huis bijvoorbeeld om hen thuis te verwelkomen helpt hen ook om zich welkom en op hun gemak te voelen. Het team van begeleiders dat deze weg begeleidt kan bestaan dus uit echtparen die worden bijgestaan door een priester en andere deskundigen op het gebied van gezinspastoraal, maar ook uit religieuzen, zelfs uit gescheiden paren die het sacrament trouw zijn gebleven en die hun getuigenis en ervaring op een constructieve wijze kunnen aanbieden, om zo te helpen het aangezicht te tonen van een gastvrije kerk die volledig in de realiteit staat en die aan iedereens kant staat, zijde staat. Er moet op worden toegezien dat deze taak niet aan één, maar aan verschillende echtparen, bij voorkeur van verschillende leeftijden, wordt toegewezen en dat niet gedurende vele jaren hetzelfde team wordt toegewezen, zodat voor een adequate roulatie wordt gezorgd. Samenwerkingen tussen parochies en of pastorale werkgebieden is eveneens onontbeerlijk om de diversificatie van deze wegen te bevorderen en iedereen een vormingsweg aan te bieden. Toch een heel interessant punt ook hier, dat is inderdaad is belangrijk om de echtparen ruimte te geven om hun rol in te nemen, om toekomstige echtparen te begeleiden, maar ook de nadruk bijvoorbeeld op mensen die gescheiden zijn. Nog al te vaak wordt gedacht dat in een situatie, en we zullen allemaal wel zo'n situaties in onze omgevingen kennen, waar een huwelijk niet langer houdbaar is in de situatie waar het op dat moment is, dat we zeggen in hetzelfde huis, wonend bijvoorbeeld, of waarbij een van de partners, een van de, ofwel de man of de vrouw, beslist om de ander te verlaten, dan is natuurlijk diegene die verlaten wordt, die nog steeds gelovig is en die daar ook gestalte wil blijven geven in het leven, geconfronteerd met een situatie waar hij of zij niet kan aandoen of weinig kan aan veranderen. En om die toch ook op een of andere manier te betrekken bij de huwelijkspastoraal. Het is een interessante denkpiste om op die manier ook zij die misschien dan gemakkelijker kunnen geconfronteerd worden met isolatie of met eenzaamheid, om die ook te betrekken in het leven van de kerk. Opnieuw, het zijn richtlijnen die worden aangegeven, maar zeker interessant om over na te denken. Sommige complexe vraagstukken betreffende de echtelijke seksualiteit of de openheid voor het leven, en dan hebben we het over thema's zoals verantwoordelijk ouderschap, kunstmatige inseminatie, prenatale diagnose en andere bio-ethische vraagstukken, hebben voor de echtgenoten sterke ethische, relationele en ook spirituele implicaties en vergen vandaag een specifieke vorming en een duidelijkheid van ideeën. Te meer omdat sommige manieren om met deze kwesties om te gaan problematische morele aspecten hebben. De begeleiders zelf zijn niet altijd opgeleid om met deze problemen, die echter wijdverbreid zijn, om te gaan. De inschakeling van meer ervaren personen in deze gevallen is des te meer aangewezen. We kunnen het ons voorstellen dat wanneer men geconfronteerd wordt met sommige bio-ethische vragen, dat mensen, ja, die niet de juiste opleiding hebben, of misschien zelfs andere ideeën meedragen en dan toch op een of andere manier in de pastorale werking terechtgekomen zijn, dat zorgt enkel voor verwarring en onduidelijkheid. Dus er moet een duidelijke vorming komen van die mensen, zodat zij op een begripvolle, liefdevolle wijze de leer van de kerk kunnen duidelijk maken. Dat zal ook een uitdaging zijn die ja, zal moeten aangepakt worden wanneer men dit concreet wil maken. In de loop van het traject hebben riten de functie van de markering van de afsluiting van een etappe en het begin van de volgende. En kunnen zij de geschikte plaats zijn om vrijelijk uitdrukking te geven aan de wil om de weg verder te zetten en zo de geleidelijke verdieping van het pad te tonen. Deze ritus markeert ook de geleidelijke vervlechting tussen de groei van het geloof en de groei van de liefde van bruid en bruidegom. Alvorens tot de eigenlijke huwelijksvoltrekking over te gaan, kunnen onder meer volgende rituelen in overweging genomen worden. En dat zijn enkele suggesties die men hier doet. Men kan bijvoorbeeld een Bijbel overhandigen aan het bruidspaar. Men kan het bruidspaar voorstellen aan de gemeenschap. Er kan een plechtige inzegening plaatsvinden van de verlovingsringen. Er kan een gebed uitgesproken worden over het toekomstig bruidspaar dat hen op hun reis zal vergezellen. De geschiktheid hiervan, van deze zaken, moet worden beoordeeld aan de hand van de plaatselijke kerkelijke realiteit. Elk van deze riten kan vergezeld gaan met bijvoorbeeld een retraite, die een gelegenheid kan worden voor onderscheiding en de beslissing om al dan niet door te gaan met de volgende etappe, in een geestelijke dialoog met het begeleidingsteam. Op zijn beurt kan in de eerste jaren van het huwelijksleven de troonsbestijging van een familiealtaar bijvoorbeeld worden voorgesteld. Dat wil zeggen, een plaats in huis waar echtgenoten en kinderen samenkomen om te bidden. En dat doet mij denken aan datgene wat onze programmadirecteur, priester Carlo, gezegd heeft tijdens de welgezinde dagen die we mochten beleven samen met de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Namelijk het belang van het ontwikkelen van een eigen liturgie in de thuiskerk. Dus de idee dat het gezin een klein kerkje is, waarbinnen gevierd wordt. We vieren de relatie met God, we willen God danken, we willen hem loven en om daar gestalte aan te geven. En dat het belangrijk is om als gezin daarover na te denken hoe men dat kan doen. Wel, een gezin dat begint natuurlijk altijd met man en vrouw in eerste instantie en dus zij moeten ook nadenken over hoe dat ze daar gestalte kunnen aan geven. Een van de raadgevingen die ook in dit document naar voren komen. Een volgend stukje gaat over de fasen en stadia. Want wij hebben dus al gehoord dat het eigenlijk gaat over etappes die zouden kunnen gevolgd worden. En de overgang van bijvoorbeeld het begin van het traject naar een volgende stap zou dan met een ritueel kunnen verbonden worden. In een pastoraal lange termijns perspectief zou het goed zijn als de eigenlijke catechumenale weg voorafgegaan wordt door een pre-catechumenale fase. Dus eigenlijk een fase die zich nog voor het gaan van die langere weg richting het huwelijk wordt ingezet. Deze zou praktisch samenvallen met de langere periode van voorbereiding op afstand op het huwelijk, die reeds begint in de kindertijd. De eigenlijke catechumenale fase bestaat uit drie verschillende fases. Een eerste is de nabije voorbereiding, een tweede de onmiddellijke voorbereiding en een derde de begeleiding van de eerste jaren van het huwelijksleven. Je zou kunnen zeggen voorbereiding op het huwelijk, de viering van het huwelijk en dan eens het huwelijk gesloten is, om ook daar een stukje begeleiding te geven. Tussen de pre-catechumenale fase en de eigenlijke catechumenale fase kan eventueel zelfs nog een tussenfase worden overwogen waarin de ontvangst van de kandidaten plaatsvindt. Die bijvoorbeeld zou kunnen eindigen met een ritus van intrede in het huwelijkscatechumenaat. Dat is een interessante visie ook hier weer, om alvorens men echt begint aan die weg, om ook daar een ritueel te hebben. Om kenbaar te maken aan de kerkgemeenschap van kijk, deze mannen en vrouwen gaan samen op weg en ook uit te nodigen om voor hen te bidden, om aan hen te denken in onze gebeden. En zo doen we ook aan een soort van, ja, het is een beetje een modern woord, kerkopbouw, maar met de idee van als een gemeenschap samen op weg te gaan. Deze koppels gaan niet alleen op weg, ze gaan met de kerk op weg. En de kerk, dat zijn wij. Wij die deel uitmaken van de gemeenschap die gelooft in Jezus Christus. Het is dus zo dat men dan die pre-catechumenale fase, voorbereiding op afstand, noemt. En daar heeft men twee puntjes, aandachtpuntjes die men naar voren brengt. Pastorale zorg voor kinderen, maar ook jeugdpastoraal. Dan spreekt men over een tussenfase van enkele weken. En dat is een tijdstip van ontvangst van de kandidaten, waar een ritus van intrede in het catechumenaat zou kunnen plaatsvinden. En dan de eigenlijke catechumenale fase, zoals we al eerder hebben gezegd, drie fases. In de eerste fase voorbereiding van ongeveer een jaar, met een ritueel van verbintenis en een kortere retraite aan het begin van de directe voorbereiding. Dat is de tweede fase, verschillende maanden, opnieuw gevolgd door een kortere retraite ter voorbereiding van het huwelijk. Dat is enkele dagen voor het vieren van het huwelijk. En dan in de derde fase, de eerste jaren van het gehuwde leven, en dan denkt men eigenlijk aan een periode van 2 tot 3 jaar, waar dus ook nog een concrete begeleiding aan vooraf zou kunnen gaan en zou kunnen volgen liever. Belangrijk is hier om te tonen dat de kerk het huwelijk ernstig neemt. Het is niet enkel een voorbereiding van een paar dagen, een schoon feest in de kerk en dat is het dan. Het is een engagement dat je aangaat met God, met elkaar en dus ook met de kerk. En het zal dus, zoals het er hier uitziet in het document, toch een sterker engagement worden dan dat het in de afgelopen en voorbije vele jaren geweest is. En zeker niet op iedere plaats, want er bestaan al veel plaatsen waar men hier zeer actief mee aan het werk gegaan is. En dat niet enkel in bijvoorbeeld in Europa, maar ook op vele andere plaatsen in de wereld. Daarom dat ook dit document niet de bedoeling heeft om iets op te leggen aan anderen, maar eerder om een positieve richtingaanwijzer te zijn, als het ware, voor een verdere ontwikkeling van deze catechumenale weg voor mensen die willen huwen. We gaan zo meteen verder met twee specificaties die nog worden vermeld. in dit interessante document. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we samen met paus Franciscus het Angelus bidden. Daar is het ondertussen tijd voor geworden. En daarna kom ik graag bij u terug en zullen we nog even verder gaan met dit document over de catechumenale weg voor mensen die willen huwen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij Radio Vaticaan. We waren ondertussen aangekomen, al een heel stukje gevorderd in dat tweede hoofdstuk van dat document over het catechumenaat voor mannen en vrouwen die willen huwen. En we waren aangekomen bij punt 25, twee specificaties. De pastorale ervaring in een groot deel van de wereld toont thans de voortdurende en wijdverbreide aanwezigheid van nieuwe verzoeken om voorbereiding op het sacramentele huwelijk van paren die reeds samen wonen en een burgerlijk huwelijk hebben gesloten en kinderen hebben. Dergelijke verzoeken kunnen door de kerk niet langer worden ontweken, nog kunnen zij worden als het ware platgewalst in wegen die zijn uitgestippeld voor degenen die van een kleine geloofsweg komen. Veel eer vereisen zij vormen van persoonlijke begeleiding of in kleine groepen die gericht zijn op de persoonlijke, maar ook de rijping van het paar naar het christelijk huwelijk, door de herontdekking van het geloof vanaf het doopsel en het geleidelijke begrip van de betekenis van de ritus en het sacrament van het huwelijk. Voor deze mannen en vrouwen zouden de particuliere kerken kunnen denken aan catechumenale trajecten buiten de ontwikkelingspastorale zorg voor jeugd, om, zoals die welke in dit document wordt voorgesteld, die weliswaar leiden tot hetzelfde sacramentsbewustzijn, maar die uitgaan van hun specifieke concrete levenservaring. Dit zou gestalte geven aan een nieuw voorstel om te trachten tegemoet te komen aan de behoeften van een hedendaagse gezinsrealiteit die verschilt van die van de vorige decennia, maar die toch nog steeds dichter bij de kerk en bij het grote mysterie van het huwelijk wil staan. Inderdaad, concreet gaat het hier dus over die situaties. Kijk, de kerk kan niet doen alsof die er niet zijn. En wanneer vanuit die groepen toch de vraag komt naar de kerk toe om een kerkelijk huwelijk te sluiten, ja, dan moeten we gaan nadenken over manieren hoe we deze mensen op een aan hun situatie aangepaste wijze kunnen binnenleiden in die wetenschap dat Christus ons bemint. En dat een weg naar bekering, een weg naar groei in het geloof, altijd mogelijk is. Die weg is altijd mogelijk. De groei in het geloof, de groei in de liefde voor elkaar, in de liefde voor God, in de liefde voor de kerk, is altijd mogelijk. En dus die specifieke situaties waar men dan over spreekt, dus echtparen of mensen, man en vrouw, die reeds een relatie hebben en samenwonen, of het gaat over mensen die reeds een burgerlijk huwelijk hebben gesloten, maar ook heel graag een sacramenteel huwelijk willen sluiten. En natuurlijk ook mannen en vrouwen die reeds kinderen hebben. Dus dat beschouwt men als een beetje een aparte categorie, zou je kunnen zeggen, zonder daaraan vingerwijzen te doen, maar waar nood is aan een andere pastorale begeleiding die specifiek aangepast is aan hun levenssituatie. In de volgende beschrijving worden enkele riten voorgesteld. Er moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze riten worden uitgevoerd en vooral aan de wijze waarop zij worden waargenomen. Hoewel de ontvangst door paren die aan dit vormingstraject deelnemen over het algemeen zeer positief is, heeft de ervaring ook geleerd dat er vooral in sommige landen mogelijke risico's zijn als gevolg van een cultuur en een mentaliteit die bijzonder gevoelig is voor rituele gebaren en de maatschappelijke relevantie daarvan. Zo is er opgemerkt dat de buitensporige openbare ontmaskering, zullen we dan maar zeggen, of bekendmaking van een verloofd paar met hun deelname aan de verschillende riten van de catechumenale weg van de gezinnen en van de hele parochiegemeenschap ertoe leidt dat deze riten bijna als anticipaties op het huwelijk worden ervaren, waardoor valse verwachtingen worden gewekt en een onnodige psychologische druk op de bruid en de bruidegom wordt uitgeoefend. Het is duidelijk dat dit alles het onderscheidingsproces van bruid en bruidegom negatief kan beïnvloeden en hun vrijheid kan beperken, waardoor de voorwaarden worden geschapen voor een nietige huwelijksviering. Wij bevelen dan ook de nodige voorzichtigheid aan en een zorgvuldige evaluatie van de wijze waarop deze riten moeten worden voorgesteld, afhankelijk van de sociale context waarin men deze uitvoert. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld de voorkeur genieten dat deze riten enkel worden gevierd binnen de groep paren die de weg volgen, zonder de familieleden of anderen erbij te betrekken. In andere gevallen verdient het echter de voorkeur om het helemaal te vermijden. We denken maar bijvoorbeeld aan sommige culturen waar een verloving of een bekendmaking van een verloving ook juridische gevolgen kan hebben. Ook culturele gevolgen kan hebben. Denk maar aan bijvoorbeeld sommige culturen waar men nog altijd met een bruidschat werkt en dergelijke meer. Daarom is het ook nodig, hè, wanneer men zo'n document uitschrijft vanuit Rome, is het belangrijk om rekening te houden met al die realiteiten. En dus wordt hier onmiddellijk ook als het ware als een waarschuwing ingebouwd dat men ervan kan afwijken indien de culturele situatie of andere realiteiten binnen het kerkgebeuren dat zouden vragen. In een volgend punt wordt dan gesproken over die pre-catechumenale fase, de voorbereiding op afstand. En we gaan nog tot en met punt 30 vandaag proberen behandelen. We komen aan puntje 27. De voorbereiding op afstand gaat vooraf aan de eigenlijke catechumenale weg. Het heeft tot doel vanaf de kinderjaren de grond voor te bereiden waarin de zaden van de toekomstige roeping tot het gehuwde leven kunnen worden gezaaid. De bodem is goed voorbereid als kinderen achting wordt bijgebracht voor elke authentieke menselijke waarde. Als eigenwaarde en achting voor anderen wordt gefaciliteerd. Als zelfbeheersing wordt bijgebracht, zelfs in kleine dingen. Het juiste gebruik van de eigen neigingen, respect voor personen van de andere sekse en de waardigheid van iedere mens in het algemeen. De kerk zal met moederlijke zorg zoeken naar de meest geschikte manier om aan de kinderen Gods plan van liefde voor ieder mens te vertellen en verkondigen, waarvan het huwelijk een teken is en dat zich ook in hun geval zal openbaren als een echte roeping. Het geluk van hele generaties hangt hiervan af. De roeping van het gezin gaat immers de meeste mensen in de wereld aan. Daartoe zal het nodig zijn kinderen reeds te vormen in een gezonde christelijke antropologie, met inbegrip van de eerste elementen van de menselijke seksualiteit en de theologie van het lichaam, en hun doopidentiteit te ontwikkelen in dat perspectief van de roeping, zowel in het huwelijk als in het religieuze leven. Dat vormingsproces dat met kinderen is begonnen kan worden voortgezet en verdiept met adolescenten en jongeren, zodat zij niet bijna bij toeval tot de beslissing komen om te trouwen. Na een adolescentie die gekenmerkt wordt door affectieve en seksuele ervaringen die, als het ware, pijnlijk zijn voor hun geestelijk leven. Deze ervaringen kunnen diepe emotionele wonden veroorzaken die als volwassenen opnieuw naar boven komen in hun seksuele en huwelijksleven. In dat geval moet het pastoraal team de hulp kunnen inroepen van deskundigen die deze jongeren op persoonlijk vlak kunnen begeleiden. Velen van hen bereiken bovendien om uiteenlopende redenen, te gevolge van hun familiale, sociale of culturele context, de volwassen leeftijd zonder enige voorbereiding op het huwelijksleven. En vele anderen hebben het huwelijk nooit als een roeping beschouwd en nemen daarom genoegen met samenwonen. Meestal gebeurt dit niet door een expliciete afkeer van de religieuze dimensie, maar door onwetendheid van de immense rijkdom die de sacramentele genade van het christelijk huwelijk inhoudt, of om andere sociale of culturele redenen. Daarom is het van belang pastorale werkers voor te bereiden op het gebruik van gepaste taal en op het voorstellen van het woord op een manier die jongeren kunnen begrijpen, die aansluit bij hun werkelijkheid die in staat is bij hen een echte belangstelling te wekken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer, wanneer ons de tijd wordt gegeven, willen we graag verder gaan met dit document en gaan we verder met puntje 30. Jongeren staan bloot aan twee gevaren. De verbreiding van een hedonistische, consumentistische mentaliteit aan de ene kant en aan de andere kant de scheiding tussen seksualiteit en het voor altijd van het huwelijk. Uitdagingen waar we het de volgende keer zullen over hebben. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. En zullen dan een volgende keer, indien de tijd gegeven is, verder gaan met het bespreken van dit document van de Catechumenale Weg voor mannen en vrouwen die willen huwen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.